En professioneel denken, die gasten denken allemaal ook zo. He, op matchpoint tegen, weet je, je moet hem nog maar maken. Ze geven altijd die bal extra. En daarom zie je in de tijd zo'n Joko tegen Federer of Nadal, die gasten die tegen elkaar speelden. In die eindfase was het niet geweldig tennis, maar ongelooflijk goed tennis. Ja. Dat ze het beste in elkaar naar boven hielden. Want ze gaven iedere keer die extra bal. Weet je, die rallies qua intensiteit, overlevingsmechanismen, ongelooflijk.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tennis the World podcast. En het is even geleden dat deze podcast een nieuwe aflevering had. Maar waarom dat is, komt ook naar voren in de podcast die je nu gaat luisteren. We gaan het namelijk hebben in deze podcast met Willem-Jan van Hulst over het neerzetten van een goede basis. Willem-Jan van Hulst is de coach van Matvey Middelkoop, van Bart Stevens, Melens. Mede ook eigenaar van Go for Slam, een supermooi initiatief waarin hij ervoor zorgt dat de talentvolle spelers die zij selecteren kans maken door financiële ondersteuning en ondersteuning vanuit het trainersteam om naar de Grand Slams te gaan. En zoals je weet, progressie maken is niet makkelijk en al helemaal niet als je voor het hoogst haalbare gaat, namelijk meedoen met de Grand Slams. Willem-Jan van Hulst heeft met vele spelers gewerkt en ook zijn vader Henk van Hulst heeft ervoor gezorgd dat mede mensen uit deze podcast, zoals Jacco Elting, Alex Reinders heeft er ook gewerkt, maar ook dus Matvey Middelkoop, de stap hebben gezet om bij Valkenswaard, bij de Academy, hun profcarrière na te jagen. En ja, dat hebben ze met succes gedaan. Nou, Willem-Jan van Hulst is daar groot onderdeel van. En naar deze man ga jij dus luisteren, waarin we het gaan hebben dus over het neerzetten van een goede basis, over Go for Slam, voorbereiden op je slag en hij nog veel meer mooie verhalen deelt die jij echt wil gaan horen. Tof dat je weer luistert. Laten we naar de aflevering gaan.
Nog één laatste mededeling, want zoals je weet hebben we geïnvesteerd in betere microfoons, dus beter geluid en meer kans op een betere podcast. Maar helaas heeft het in deze aflevering toch gewoon een technisch probleem gehad. Het geluid uit deze microfoon die was niet super helder. Dat was de microfoon waar ik uitsprak. Maar ik denk dat het je niet heel erg hoeft te storen. Maar toch bij deze ben je daarover op de hoogte. En hoop ik dat je ondanks dat lekker kan genieten van deze toffe aflevering.
Zo, Willem-Jan, welkom bij de Tennis the World podcast. Het is ons gelukkig om de podcast op te nemen. Iets waar ik zelf heel erg naar uitkeek al een tijdje. En ik zei het je net al toevallig. Het is even geleden dat ik de podcast opnam. En ik ga er weer vol tegenaan. Dus ook voor de luisteraars. Er komen weer meer afleveringen aan. En ik wou het graag aftrappen met jou.
Leuk.
Dus top en leuk dat ik hier kan zijn. Ik heb al, nou, we zeiden het al, Sheng, Matvey, Jacco, Elting op de podcast gehad. En eigenlijk in die podcast, deze als ik vroeg, ja, vertel eens over je carrière, hoe je nou tot dat pad gekomen bent. Of wat was je pad naar proftennissen toe? Dan kwam de Academy van jou aan bod en van jouw vader. Dus ja, dat is al super mooi. En nu spreek ik met jou daarover en over wie jij bent en over de dingen wat jij geleerd hebt, wat we wellicht mensen kunnen meegeven. Dus welkom. En ten eerste was eigenlijk mijn eerste vraag ook aan jou van, ja, sommige mensen kennen je misschien niet. Ja. Misschien meer trainers die wel al van je af weten en sommige mensen, maar wie is Willem-Jan?
Willem-Jan van Hulst, dan zoon van Henk van Hulst. We hebben in Valkenswaard natuurlijk de Tennis Academy Henk van Hulst, die overigens overgenomen is. Maar goed, dat is even terzijde, zullen we misschien straks op terugkomen. En ik ben trainer sinds 1988. Gegroeid, in de school gegroeid, met mijn spelers meegegroeid. En uiteindelijk hele mooie dingen hebben mogen meemaken. En nog steeds met onze topspelers. Waarbij ik ook moet zeggen, ik hou enorm van het spelletje. Ik heb gemerkt, ik kan enorm genieten van een niveau wedstrijd 8 of 7. Mijn vrouw doet af en toe dames dubbelen. En ik moet enorm lachen, het fanatisme en de rallies die ontstaan. En de gevechtjes en de beperkingen. Maar ook de mogelijkheden en de krachten. En daar heb ik eigenlijk ook ontdekt, wauw, het is een heel leuk spelletje waar ik middenin zit qua trainer. En ja goed, ik heb dan het genoegen om met een aantal Nederlandse toppers te werken.
Ja, precies. Oh, lachen dat jouw
vrouw dat dan ook doet. En dat is wel mooi inderdaad. Die had ik laatst ook een gesprek met iemand over van... Eigenlijk als je twee hele goede spelers tegenover elkaar zet... Laat zeggen Matwee en Wesley bijvoorbeeld... Of Matwee en Bart misschien een beter voorbeeld. En die gaan met elkaar spelen. Die maken misschien evenveel fouten... Omdat ze het elkaar even moeilijk maken... Als wanneer twee achtjes tegenover elkaar spelen. Want die maken het elkaar minder moeilijk. Maar voor hun niveau is het even moeilijk, zeg maar. Dus grappig om te zien. Eigenlijk komt dat natuurlijk allemaal naar voren in tennis.
Ja, klopt.
Ja, mooi.
En dat is ook mooi om te zien, de technische mogelijkheden en beperkingen. Dat lopen ze dan tegenaan.
Ja.
Maar ze maken dan allemaal de fouten op die ene hoge bal of die kortere bal. Dus ze allemaal net iets te gehaast zijn.
Mm-hmm.
Het zijn allemaal gewoon dingetjes die eigenlijk heel erg hetzelfde zijn op beide niveaus.
Klopt, ja. En misschien even gelijk en heel... want de luisteraar, dat is normaal, voornamelijk een niveau 8 speler, misschien 5. In ieder geval een fanatiek amateur. Of een coach die dit gewoon inspirerend vindt en van kan leren. Wat is dan wat je inderdaad dan ziet, hè, als je naar niveau 7, 8 wedstrijd kijkt? Wat is dan hetgene waarvan je denkt, als die speler daar nou eens aan zou gaan werken? Zou één ding zouden zeggen?
Is, de voorbereiding.
Ja, oké. Okay. Ja.
Gewoon in hoeverre ben je op tijd voorbereid. In hoeverre heb je tijd over. In hoeverre als je tijd over hebt, geef jezelf in ieder geval een kans om het spel naar je toe te trekken, het spel voor je te houden en iets meer te kunnen bepalen.
Ja. Ja. In plaats van gehaast op het laatste moment dingen doen, wat niet altijd tot goede resultaten leidt. Oké, okay. Top. Hey, en jij bent zelf als kleine jongen... kan ik me al voorstellen dat jouw vader al veel deed met tennis? Of is dat anders gelopen?
De carrière van mijn vader is, die zat gewoon in de sport.
Okay.
En voetbal, hockey, ook motocross. Onlangs een hele mooie documentaire gemaakt over Pierre Kassemakers, Nederlandse crosskampioen, ging naar Amerika. Henk was zijn eerste conditietrainer. De conditietrainer voor hem. En hij kon daardoor het verschil maken. En door zijn schoonvader, Charles Holz, is hij in de tennis beland. Want eigenlijk mijn opa gaf aan van, goh, Henk, tennis wordt hoe dan ook de sport van de toekomst. Mm. Zoals we het nu hebben over padel, hè?
Ja.
En dus zodoende is mijn vader op een gegeven moment in de sport gerold. En is dat ook natuurlijk mijn route geworden. Ik heb zelf wel gespeeld op nationaal jeugdniveau. Hè? En goed, weet je, alles relatief. Ik werd derde van Nederland tot met 14 jaar. Ik speelde cup tot 16. Ik vind het altijd mooi om op te scheppen dat ik nog gewonnen heb van de vader van Casper Ruud. Ja, dus Christian, die werd uiteindelijk top 100. Eigenlijk kwam ik ook achter, toevallig, een paar weken geleden was ik met mijn twee in Marrakesh. En toen zag ik daar wat winnaars staan in het verleden. En ik dacht, goh, weet je, die generatie van mij, die was echt retensterk. Los van even de Nederlander Mark Koevermans. Sander Groen. Goed, maar nu komen we echt op een Kenneth Carlson. Een Camporese in Rotterdam heeft gewonnen. Een Carbonel. Een Javier Sanchez. Een champion uit Frankrijk. En zo zijn er nog een aantal. Dus lichting 68. Goed, dat verraadt een beetje mijn leeftijd. Dat is gewoon echt een goede generatie.
Ja, mooi. Ja.
En dus ik speelde. Maar op een gegeven moment door een blessure. Op mijn 17e, 18e ben ik eruit gestapt. Ik heb geen prof tennis gespeeld. Maar ik had wel in mijn gedachten, in mijn hoofd. Ik word hoe dan ook ergens een keer... ik word coach, tenniscoach, maar... ergens kom ik een moment dat ik ook in Amerika gewoon een toernooi ga coachen. Of dat ik daar ben als coach. Want mijn vriendjes gingen, mijn tennismaatjes gingen naar de Orange Bowl. En ik kon niet mee. Ik was geblesseerd. Ik miste het. Hm. Ik dacht gewoon, weet je, mijn tijd komt nog wel als coach. En die kwam. En met een heel mooi resultaat in dat tijd. Dat was echt de mooiste ervaring als coach die ik mee mocht maken. Dat was de halve finale van de Shane Schalke in 2002 op de US Open.
Hm. Top. En dat was toen voor jou als coach?
Ja.
En dat was een snel sprongetje, denk ik, naar 2002. Boom, toen was je daar. Maar hoe kwam het dan dat jij... want ja, je raakte geblesseerd. Je hebt gewoon extreem veel passie. Tenminste, dat heb ik tot nu toe van je meegemaakt voor tennis.
Ja, dankjewel.
Maar dat had je toen dus wel duidelijk voor jezelf. Van, ik wil in de tennis zitten.
Ja, ik... Ik raakte geblesseerd. Ik denk, goed, iedereen die mijn vader kent en iedereen die weet wie Henk van Ulst is, daar zit heel weinig tussen. Het moet volle bak. Ja. En ik heb, denk ik, hebben we een beetje roofbouw gepleegd met mij. Dus ik heb op een veel last gekregen van mijn knieën. Misschien achteraf is mijn lichaam ook niet geschikt voor topsport. En, maar goed, het, ik wilde gewoon verbonden blijven aan de sport. En dus ik... ik wilde ook dat hij heel erg trots op mij was, weet je. Dus ik ben het vak ingegaan en ik deed enorm mijn best. Maar ik was enorm aan het volgen. En,
ja, precies.
En ik zeg ook tegen veel mensen die mij die wel eens wat vragen stellen. Of weet je, ik ben eigenlijk pas gaan nadenken over een vak. Ja, klinkt heel stom. Toen ik 30, 32 was, ook die periode eigenlijk dat ik met mijn Sheng onderweg ging. Eigenlijk de tweede periode met Sheng. Toen ben ik echt meer gaan denken over vak. En vanaf dat moment ben ik ook het vak heel erg leuk gaan vinden. En hoe stom het ook klinkt, ik doe het al vanaf mijn 18e. Maar het is steeds leuker geworden. Hmm. En vooral omdat je gewoon bezig bent met mensjes. Gewoon spelers, weet je, kneden, het maximaal eruit halen. En wordt dat geen top 100 speler, ja? Dan is het wel gewoon iemand die klaar is voor de maatschappij.
Ja, ja. Ja, tof inderdaad. Daar zit inderdaad in hoe jullie het aanpakken. Daar zit topsport in en daar gelden bepaalde principes die je inderdaad in het echte leven ook weer mee kan nemen.
Ja.
Maar voelt het dan alsof je eigenlijk misschien vanaf je 32e echt bent begonnen met jouw ding binnen tennis?
Spijker op de kop.
Ja,
ja. Toen ben ik, bij mezelf gekomen en ben ik heb ik het gedaan op mijn manier. Ja, met de basisprincipes die ik heb meegekregen.
Ja, mooi. Ja, je hebt natuurlijk hele lessen meegekregen tot die tijd.
Ja.
Toch wel benieuwd dan, wat is er dan anders? Wat zou je zeggen, wat het verschil werd?
Ik luister meer naar mijn leerling. Ik heb meer in de gaten wie tegenover mij staat.
Ah, ja.
En ik denk ook dat tegenwoordig het ook iets anders is dan 20, 30 jaar geleden. Dan was het gewoon, je zegt iets en men moet volgen.
Iets autoritair.
Ja, en ik merk gewoon, het heeft geen zin als ik iets wil doen en de andere kant staat er niet achter. Dus je gaat op zoek naar een manier waarbij op een gegeven moment de ander het gevoel heeft van, wacht even. Dit is iets voor mij. Dit moet ik aanpassen. Of dit geeft mij weer iets extra's.
Ja, ja.
Hier kan ik onderscheidend in zijn. En dan moet ik ook zeggen, daar ben ik ook een Kenneth Smit heel erg dankbaar voor geweest. En wat is Kenneth Smit? En wie is Kenneth Smit? Nou, Kenneth Smit is gewoon een communicatieman vroeger. En gewoon een harde salesman. Nou goed, dat ben ik helemaal niet. Maar ik kwam er wel achter door vragen te stellen en te luisteren. Kom je wel meer achter de mens. En wat hem bezighoudt, want nogmaals, ik kan wel iets willen, maar het moet vooral geadapteerd worden door de speler zelf.
Ja.
En dan kom je sneller ook verder. Maar het is ook timing. Wanneer breng je dat in? Wanneer kom je daarmee? Wanneer verander je dat? Want je speler moet er wel open voor staan.
Ja.
En niet dat ik alles aanpas, want ik heb hoe dan ook, weet je, we zijn er van Hulst, weet je. Er zit niks tussen. Op de baan, volle bak energie, hoge intensiteit, luisteren en vooral voelen. Als ik die kids op de baan zie, of die spelers op de baan zie, dat ze hun zelfverantwoordelijkheid nemen, zelfwerkzaamheid. En dat heb ik meegekregen. En dan gewoon meer vanuit de mens beredeneerd dat ik op de baan sta.
Ja, ik zie op dat poortje achter je maatwerk staan.
Ja.
Is dat dan misschien ook wat jij er wat meer in hebt gebracht voor jezelf? Maatwerk geven ook aan je spelers? Of persoonlijk gericht?
Nou goed, ja, het is, ik heb wel, ik hou altijd wel rekening mee met wie tegenover mij staat. Het moet gegeten worden. Als speler moet ook vertrouwen hebben in zijn coach. Speler moet ook het gevoel hebben, weet je, je mag een keer een fout maken. Maar fouten leer je. En ik merk ook dat men ook uiteindelijk ook graag gecorrigeerd wil worden. En dat je ze op dingen aan kunt spreken. Dat heb ik dan weer van datgene wat ik heb geleerd.
Ja,
dus
mooi.
Het is een beetje een mengeling. Dus
ja.
Vanaf mijn 32e ben ik het op mijn manier gaan doen. En dat voelde Henk ook. En hij zegt, goh, weet je, hij heeft ook gezien, dat zijn meerdere routes naar Rome. Ja, om uiteindelijk gewoon toch het maximaal uit een speler te halen.
Ja, tof. En vanaf, ja, je had het net even over 2002, een succes. Zit daar dan nog veel tussenin? hoe dat is verlopen in rollen binnen de academy.
Ja, ik ging... toen ik startte in 88, ik was geblesseerd. Ik kon niet tennissen. Ik heb in een revalidatietraject gezeten. Leren lopen, een stuk loopschool.
Oh, weet je.
Ik heb me leren verdiepen in bewegen. Nou, een kracht van Henk, mijn vader, is ook bewegen. En zodoende ben ik eigenlijk begonnen als fysieke trainer binnen de opleiding. Toen merkte ik, want we hadden geen grote school, weet je, het was wel bekend, maar het was niet heel groot. Ik dacht, ik wil meer op de baan zitten. Toen ben ik eigenlijk zelf gestart met een soort van voorportaal voor de school. Dus een selectie uit de selectietraining. Ben ik dichter tegen hem aan gaan zitten. Toen ben ik ook meer op de baan komen te staan. Ik heb mijn ervaringen gekregen van Henk door met Cheng onderweg te zijn toen hij 17, 18 was. Doordat hij eigenlijk nummer 110 stond op de ATP-ranglijst. Heb ik veel met hem meegedaan. Maar ik was daar gewoon uitvoerder. Ja, dus iedereen die Cheng kent is niet de natuurlijk meest bewegelijke speler. Alles wat je ziet in zijn carrière en hebt gezien, dat heeft hij echt zichzelf aangeleerd. Dat is echt geweldig, de uren die hij erin stopt. En dat was mijn huiswerk. Met een Christy Bogert onderweg geweest, met een John van Lottem onderweg geweest. En natuurlijk, John van Lottem is ook een persoonlijkheid, puur zang. Christy, dus met een dame is weer anders dan met een heer. Toen hadden we ook een Paul Lochtes die het vak oppakte, die uiteindelijk ook Rosmalen zich gekwalificeerd had in de eerste ronde. Helaas 3-set verloor tegen Srichipan, nummer 11 van de wereld op dat moment. Dus al die ervaringen die hebben mij wel gemaakt wie ik ben. Totdat ik op een gegeven moment natuurlijk in 2008 de school heb overgenomen van Henk.
Ja. Ja.
Dat ik zelf verantwoordelijk werd.
Ja, tof.
En ik dacht eigenlijk dat ik die school al draaide. Maar het is wel echt anders als het echt op
als
het bordje komt.
Echt zo is. Ja. Grappig, ja.
Ja, ja.
Ja, ja, dus ook, ook ondernemer.
Ja, absoluut.
En dat is een mooi onderwerp waar ik iets later in de podcast over door wil gaan. Maar Go for Slam vind ik dus ook een heel mooi initiatief. En dat is ook zeker leuk voor de luisteraars om nou te weten wat dat precies inhoudt. Maar dat houden we even spannend. Ze moeten blijven luisteren natuurlijk. Maar bewegen was dus een aspect van je vader die heel veel van wist. Jij hebt daar ook veel mee gedaan. En ik heb ook gezien dat je af en toe wordt uitgenodigd voor een workshop of trainingen geven. Ook in het buitenland bijvoorbeeld. En wij hebben natuurlijk ook over de clinic gehad. Die er ook aan gaat komen. De split step. Voetenwerk, bewegen op de baan. Ook voorbereiden komt natuurlijk veel bewegingen bij kijken. Maar wat houdt dat dan in? Als we het eerst even hebben over sowieso bewegen als tennisser.
Ik geloof niet in het feit dat je niet start vanuit bewegen, dat je gewoon het maximaal uit je slagen kan halen. Waar ik vaak mezelf op trap richting spelers, begin met je lichaamsgewicht op te tillen. Lichaamsgewicht optillen houdt in dat je vanuit de beweging in ieder geval start. En op het moment dat jij gewoon je lichaamsgewicht optilt en je bent onderweg naar beneden, dat hele kleine stukje zorgt dat je in beweging bent, maar ook meteen gewoon ook een krachtige eerste pas kan maken. Als jij niet goed voor die bal staat, dan haal je niet het maximale uit je slag. En een wedstrijd duurt dan niet een half uur of een drie kwartier, maar soms, zeker nu in het gravelseizoen, mee gewoon voor 2 uur of 2,5 uur aan grinden. En je slagen moeten continu optimaal zijn. En dus dat moet je gaan conditioneren. Heel toevallig, ik weet niet of als voorbeeld, maar twee. Goed, is zomerseizoen begonnen. Hardcore stond hij echt heel goed te spelen. En op gravel merkte hij dat hij tegen een aantal dingetjes aan loopt. Dus gisteren zijn we begonnen en ik merk omdat dat hij vrij, het doelstelling voor mij is dat zijn voorhand helemaal vrij is. Dat hij gewoon zijn voorhand gewoon kan, volle bak kan gaan, volle bak kan slaan. Maar goed, toch zijn we weer teruggekomen op bewegen. Een aantal oefeningen gedaan, vanuit de bengethoek, inside, outside, vooral inside. Moet die ruimte maken, moet die goed nabewegen. En blijkt toch op een gegeven moment dat hij soms iets te dicht op die bal stapt. Dus hebben we, weet je, zijn instapbeen iets meer opengezet. Waardoor hij iets meer ruimte heeft. Dus de balbaan zie je dan weer anders vertrekken. Dat die bal iets meer naar binnen draait. Ja goed, we hebben geen beeld, sorry.
Nee, ja, maar ik zie het al filmen. Iedereen tennis.
Ja, als ik nu op een gegeven moment over hier ben. Dus zo kan ik uren op een gegeven moment gewoon praten over.
Ja, leuk.
En, maar goed, het begint bij het begin. Dat vind ik gewoon een split step. En een split step, weet je natuurlijk, als je geserveerd hebt, heb je te maken met een split step. Omdat je naar het net komt, heb je te maken met een split step. Op het moment dat je onder druk staat, op het moment dat je tijd over hebt. Een split step moet functioneel zijn. Daar moet je ook het maximale uit kunnen halen. Dus weet je, toevallig heb ik ook met de trainers waarmee ik samenwerk, hebben we gewoon ook een uur, anderhalf, twee uur hebben we gewoon erover gehad. Waar ligt de meerwaarde? Ik merk dat ik ook altijd kijk, weet je, start een speler breed? Start hij op zijn voorvoeten?
En breed bedoel je met de voeten breed staan?
Ja. Ik vind dat moet een rekke lengte tussen passen. Ook als je je veld afdekt, hè, en je maakt je spitstep. En veel spelers kiezen voor gemak. Maar je moet het wel gewoon conditioneren. En dan heb ik de lat wel liggen op een niveau waar ik geregeld de luxe heb om daar middenin te zitten. En dat is gewoon een ATP-tour in dit geval.
Ja. Want even twee dingen voor de duidelijkheid, ook voor de luisteraar. Hebben we net eigenlijk nog niet eens benoemd. Maar je werkt nog veel met Mathieu Middelkoop.
Yeah.
Ook Bart Stevens.
Yeah.
En dat zijn inderdaad spelers die willen gewoon, zeker Mathieu is natuurlijk een beetje einde. Hij houdt het nog steeds lang vol. Dat is super mooi. Ook dat is weer fysiek fit zijn. En dat moet je ook maar kunnen. Maar Bart Stevens is ook echt aan de weg gaan timmeren om door die top 100 te gaan in het dubbel. Daar kan je inderdaad heel veel van eisen. Nu zijn er misschien ook luisteraars die, en ik heb ook af en toe wel eens bij mijn lessen, dan ga ik het hebben over de splitstep. Of ik zeg van ze doe al een splitstep. Ik zeg maar aan, splitstep, wat is dat? Dus misschien ook goed voor de mensen die het luisteren, die het eigenlijk nog niet eens weten. Wat is nou een splitstep?
De kunst is op een gegeven moment, hè, om de eenvoud ook handen en voeten te geven. Dus die vraag stel je me, ondertussen ben ik aan het nadenken, splitstep. Een splitstep is een start van je voorbereiding van je slag. En dus je begint met klaar te staan. En klaarstaan, hè, dus tegen hele kleine kinderen zeggen, oh, sta klaar als een echte proftennisser. Dan zie je ze hun voetjes breed zetten, dan zie je ze in een keer lager zitten, een racketje voor zich houden. Dus dat is eigenlijk een soort van klaarstand om de komende bal te ontvangen.
Ja.
Voor senioren, en ik werk ook met senioren, want daar hebben we straks over, mijn Go for Slam leden, geregeld sta ik met de senior op de baan. Niveau tussen 8 tot en met 5. Nou, geweldig, heel dankbaar. En de mensen snappen ook van, oké, weet je, als ik actief klaarsta, dan kan ik eerder mezelf voorbereiden voor de aankomende bal. Het zijn voor het dan een backhand. Ik noem het eigenlijk ook actief kijken. Dus passief, weet je, je wacht af wat gebeurt, of je bent al in beweging, je bent actief. En die termen gebruik ik zowel bij de jeugd als bij mijn Go for Slam leden. Zowel ook bij mijn spelers.
Ja. En waarom is het actief kijken?
Nou, omdat je vanuit beweging veel sneller weg bent. En als je ogen scherp zijn, als je dus anticipeert al op datgene wat gebeurt. Dus je volleert de bal naar buiten, je blijft staan en kijkt wat er gebeurt. Of je volleert de bal naar buiten en je schuift mee op. Je dekt je veld af. En niet alleen dat, op het moment dat je tegenstander dan die bal in zijn blad krijgt, heb je alweer je racket voor je en sta je alweer op je voorvoeten met je voeten breed.
Ja.
Dus dat is gewoon allemaal voorbereidend werk.
Ja. En één dingetje die ik laatst toevallig deed, en was dan de timing, wanneer zet je die splitstep in, is het dan probeer dat te doen net voordat de ander de bal raakt. Dat je ook al merkt dat eigenlijk was het voor mij niet eens het doel dat ze letterlijk het bewegen zelf beter gingen noemen. Inderdaad, goed kijken wanneer raakt de ander nou de bal. Dat je daardoor ook al gewoon scherper bent met, oh nee, wanneer is niet iemand al aan het spelen? Ja, dat hielp ook wel heel erg.
Ja, dat was ook een mooie, het is leuk als je met collega's onderling samen zit, weet je. En dan heb je altijd discussiepunten, wanneer wel, wanneer niet.
Ja.
En dan hebben we het over een split second, weet je. Je kunt het mooie is, dan ze weten het allemaal. Ja, en dan hebben ze, dan dat moment of zus moment.
Mm-hmm.
Maar oké, dat is theorie. Maar wat doen we dan in de praktijk? En wat zie ik dan terug in de praktijk? En het mag niet zo zijn als de bal stuitert op de helft van jou als speler, dat je dan nog niks hebt gedaan in voorbereiding.
Ben je te laat.
Ja. Dus goed, een heel mooi voorbeeld vind ik. En heel toevallig, goed, ik weet niet of ik het kan benoemen of mag benoemen, maar Mathieu speelde met Robin Hazen. En goed, Robin die retourneerde. En op het moment dat de bal in de servicevak was van de tegenstander, hing hij nog in de lucht. Dan heb je een heel kort moment om dan nog te reageren.
Mm.
Dus ik heb wat dingetjes gedeeld. En toevallig hebben we van de week even nog contact gehad. Hij zegt, oh Willem, ik gebruik die spitsapp nog steeds. Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
Mm.
En dus de noodzaak die de spelers op dat niveau voelen, de jeugd waarmee ik werk, die hebben daar nog niet echt benul van. Mm. Dus dan doen ze het omdat ik het vraag. Maar wacht. Ze spelen ook op dat moment ook lekkerder. Het gaat ook makkelijker, maar omdat je weer actiever bent. Hm. En op gravel, hoe vaak stuit de bal op dezelfde manier? Dus je moet wel op een gegeven moment in beweging zijn. Hè? Je moet ook wat dingetjes op kunnen vangen.
Hm.
Nou goed, en dat zijn... En dat nogmaals, dat maak ik het mooie wat ik zei in mijn vak. En iedere dag krijg ik af en toe nog vochtige ogen. Denk, wauw, weet je...
Dat een speler als Robin Haase daar nog ook zit in dat stukje van voorbereiden... Dat het ook voor hem een thema kan zijn om aan te werken. En dat hij inderdaad echt denkt van... Hey, Willem-Jan, dit is echt nog steeds iets wat ik nu doe. Het geeft eigenlijk aan hoe belangrijk dat dan dus ook is.
Nou, op een gegeven de kunst is om het eenvoudig te blijven benaderen. En ook ik moet mezelf daar iedere keer op hameren. Blijf eenvoudig denken. En nogmaals, dan komen we terug naar de basis. Dan komen we terug bij de Tennis Academy met Henk. En dat was echt de basis. De basis... Gewoon, die bal moet je binnen timmeren. Je moet op tijd zijn. En zodat je gewoon langer volhoudt in je tegenstander.
Ja.
En natuurlijk, hè, tennis heeft een hele evolutie. Het gaat harder. Je ziet verschillende spelers. En natuurlijk zijn we daar ook in meegegroeid. Hè. We hadden in de tijd alleen maar gesloten oefeningen. Mm. Goed. En dat is tegenwoordig. Gooien we ook de boel open. Maar de basis blijft wel daar. En als de basis niet ingevuld wordt op een goede manier... dan blijven we zoveel lang hameren... totdat we wel weer op hier naar die open situatie kunnen gaan.
Ja mooi. Dat is ook eigenlijk het thema wat ik ook nog... had staan is de basis extreem hoog neerzetten. Dat waren woorden die ik las die Matwee over jou vertelde. En volgens mij heeft hij dat ook gezegd in die laatste video die ik met hem had. Dat hij dat echt ook vindt van ja, daar zorg jij ook. Daar blijf je steeds naar kijken. En ik denk dat binnen tennis, maar in van alles. Ik merk dat was een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld geen podcast eventjes deed. Want ik dacht, Tennis World is in de basis niet het belangrijkste dat die podcast goed gaat. Het is in de basis belangrijk dat er, ja, dus als onder in detail te treden, maar dat het bedrijf sterk staat. En dat kan ook zijn zonder de podcast. En als dat dan sterk staat, ja, dan ga je weer leuke podcasten hebben natuurlijk.
Schoenmaker, blijf bij je leest.
Wat zei je?
Blijf bij je leest, dus ja. Eerst de basis en dan komen de extraatjes.
Precies, dan extraatjes. En je noemde net al natuurlijk, ja, voorbereid zijn. Nou, Spitstep komt daar, is een groot belangrijk onderdeel in. Ballen inspelen noem je het ook. Maar
Een mooi voorbeeld was, hè? Dus Matwee Middelkoop speelde zijn single in Davis Cup in Groningen.
Oh ja, ja. Ja.
En een oud speler van ons, John van Lottem, becommentarieerde de wedstrijd. En er kwam een moment aan dat Matwee die bal op zijn bekkend kreeg. Matwee sneed zijn hoek af. En John zei, ja, weet je, die bal moet je daar niet spelen met Matwee. Die heeft die 100.000 keer gehad in Valkenswaard. Dat is gewoon meteen punt, weet je. Zijn automatisme.
Die heb ik gezien inderdaad.
Ja, weet je, dat was gewoon met dank aan John. Met dank aan, zoals Matwee, dat nog steeds op dat niveau in kan vullen. Dat zijn wij.
Mm, mooi. Want wat is dan een basis? Ik kan denken dus aan bewegen, aan voorbereiden... aan een bepaalde vastheid die je wil hebben, maar misschien zijn
het... Dat je altijd terug kan vallen op moeilijke momenten op je slagen.
Ja.
Dus dat de ondergrens op 60, 70 procent, nee, op 55, 60 procent komt te liggen. Iedereen tikt wel eens een keer een ondergrens aan.
Hmm.
Dat je ook in een mindere wedstrijd terug kunt vallen op eigenlijk gewoon dat laatste anker. Gewoon die bal binnenslaan. En natuurlijk, Schengen is geen ander daar een mooi voorbeeld van. Ik kan me herinneren, het jaar nadat hij de halve heeft gespeeld, op de US Open speelde hij tweede ronde tegen Lars Burgersmuller. En hij sloeg echt niks. Hij voelde het niet, het was niet daar. En hij had natuurlijk een halve finale te verdedigen. Uiteindelijk komt hij in de kwartfinale. Hij won ook van die Lars Burgersmuller, maar hij stond wel 2-6 tegen 0 achter. Toen is hij echt iedere bal door het midden gaan spelen. Dat was de laatste strohalm. Gewoon die bal binnen. Dat is een mooi uitgangspunt. De tegenstander moet mij maar verslaan. Mm. Hij moet maar van mij maar eens gaan winnen. Maar hij moet wel één bal langer in het spel houden. En uiteindelijk trekt hij die gozer het moeras in. En hij wint die wedstrijd.
Ja.
In de vijfde set.
Tof.
He, dus dat je uiteindelijk wel terug kunt vallen op die bal binnen timmeren. En weet je, mogen mijn leerlingen een dropshot spelen? Ja. Mogen mijn leerlingen een sluis spelen? Ja. Mogen mijn leerlingen gewoon naar het net komen? Graag. Weet je, dus alleen de timing. Hè, en als het niet goed gaat, waar val je dan op terug? Ja. Kun je dan een muur opzetten? Of kun je dan terugvallen op je basis? Waarbij je tegenstander niet de wedstrijd krijgt, maar dat hij ervoor moet gaan vechten.
En is er dan een vaste basis in het tennis? Of spreken we dan ook weer van elke speler heeft een andere soort basis?
Ja, iedereen, hè? Iedereen heeft natuurlijk zijn favoriete slagen, zijn favoriete looplijnen, richtingen. En je valt altijd terug, hopelijk, in hetgene waar je je gewoon veilig in voelt. En waar je denkt, oké, daar kan ik nog op de laatste gewoon die wedstrijd eruit halen. Hm. Dus dat is best persoonlijk.
Dus het is ook misschien wel een...
Maatwerk, hè, zei al net.
Ja, precies. Ja. Het is ook wel een... dus mensen hebben bijvoorbeeld binnenkort... Hè, nu komt het ook wel ongeveer weer online, deze podcast, dat de competitie nog bezig is. Ja. Of de toernooien komen eraan. Ik kan me voorstellen dat je dus... Zo doe ik het. Ik heb bepaalde regeltjes voor mezelf om die basis neer te zetten. En dan toch, soms kan ik beginnen aan mijn wedstrijd... en dan wil ik gelijk mijn eerste service, wat niet per se klapper is... toch keihard rammen. En dan verlies ik dat punt bijvoorbeeld. Of in de eerste game ook met mijn voorhand rechtdoor gelijk super hard. Terwijl ik eigenlijk gewoon ben linkshandig. Eigenlijk als regelbasis voor mezelf heb. Lekker met marge diep en in naar die backhand spelen een paar keer. En dan zeg ik als ook een beetje mentaal gedachte van Huug, eerst de basis. Eerst de basis. Dan sta ik een beetje op de baan en dan ga ik dat doen. En dan komt dat er langzaam in. Maar ook buiten dat, hoe kunnen mensen hun basis trainen?
Om hierop aan te vullen of aan te sluiten. Toen ik met Jesse Houtagalo onderweg was, Roan Gutske had een belangrijke functie binnen de KLTB. Die werkte toen ook intensief met Timo de Bakker. We waren onderweg, kwamen we wel eens elkaar tegen. En als je een wedstrijd startte, dan wou ik kijken, dan had hij het altijd over, gewoon, weet je, het is altijd aftasten. De eerste 4, 5, 6 games, weet je, gebeurt er heel weinig. Je bent aan het aftasten. A, wat doet de tegenstander? B, hoe gaat het met mezelf? Ja, geef jezelf daar ook de tijd in. Ja. En heel clichématig, maar het is ook zo. Een wedstrijd begint ook in de tweede set. Dus als je die eerste set gewonnen hebt, nou goed, mooi, weet je. Verwacht dat je tegenstander gewoon met plan B komt. Of in ieder geval qua intensiteit iets gaat doen. Dat zijn momenten, daar hebben we het over, over een basis. Begin eenvoudig, hou het simpel. Ja. Waarom moet jij in 2 games al heel je slagrepertoire laten zien, je tegenstander, weet je? Een mooi voorbeeld is Bart Stevens. Zijn wapen is zijn bekken langs de lijn, maar die bewaart hij gewoon voor in die tiebreak. Ja, dat zijn, en dan denk ik, wauw, Bart, mooi over nagedacht. Weet je, zo word ik ook, hè, ik haal voorbeelden aan van ook spelers om me heen of trainers om me heen. Maar ik denk, goh, weet je, daar zit wel een kern van waarheid. Hey, dat is goed bedacht. En waarom moet je al meteen de eerste 2 games allemaal laten zien wat je kan? En waarop kun je dan terugvallen aan het einde van de rit?
Ja, precies.
He, want einde van de rit, daar worden uiteindelijk de prijzen verdeeld. Niet al dat je in het begin die dropshot hebt gespeeld, die bal door de benen. Ja, dan moet die wedstrijd nog beginnen.
Ja, klopt. Ik heb afgelopen jaar veel van mijn eigen tennis gedeeld. Dat ik van niveau 4 naar 3 ging. Waarbij Jeroen Rinkel, die mij daar ook veel bij hielp, zei... Huug, laat niet alles zien. Laat niet zien dat die backhand steeds beter wordt. Want straks sta je tegenover iemand die kan goed tennissen, kan goed partij bieden. En straks weet hij al van die backhand af, weet je. Die moet je ook bewaren voor als hij tegenover je staat.
Yes, we onderbreken heel even de podcast. Want ik wil je op de hoogte brengen van het progressieprogramma. En het progressieprogramma is het online programma waarin jij altijd en overal stappen kan blijven maken in je spel of voor jou als tennisleraar. We hebben namelijk het progressieprogramma voor spelers en het progressieprogramma specifiek voor trainers. Nou, voor de speler kan je modules vinden waarin we ingaan op doelgericht vrij spelen, het mentale aspect, technisch, tactisch, fysiek. Je kan bijvoorbeeld tennisspecifieke workouts doen of meer leren over hoe je nou ervoor zorgt dat je service vaster wordt, sterker wordt, sneller gaat. En je kan in contact komen met andere fanatieke tennissers. En voor jou als trainer is het natuurlijk belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en dat je leuke lessen blijft geven, nieuwe oefenvormen leert kennen en je kennis in tennis blijft verbreden.
En nu had ik eerste competitiedag, tweede paasdag was het volgens mij. En we waren, zoals het altijd begint, ben je even koffie aan het drinken, krijg je een lekker koekje of wat dan ook. En wie speelt de eerste single? Ik mocht gelukkig de eerste single spelen. Zegt die jongen, hey, vind je het goed als ik het film van is voor mijn YouTube kanaal?
Ja.
Kijk zo aan. Al die jongens helemaal lachen. Zegt hij, ja, ik weet dat je links bent en dat je dit en dat doet. Kijk, hij dus mijn potje. Potjes op YouTube. Dus ik denk, shit, hij heeft alles al gezien. Maar ik heb inderdaad toch wel hier en daar, gewoon zeker in die wedstrijd, heel rustig gewoon begonnen. Het werd eerst set 7-6. Super veel spanning er ook nog in zitten. Maar echt gewoon gedacht, het komt wel, het komt wel. Rustig. En uiteindelijk dan die tweede set 6-0 gewonnen. Want alles begon te lopen en ik durfde mijn wapens te gebruiken. Maar ook hierin weer, je moet eigenlijk geduld hebben. Ook als je...
En accepteren.
Ja.
Dus iedereen speelt competitie. Begin van de competitie. En we waren afgelopen week aan het trainen met allemaal jonge lui die ook hoofdklas en eerste klas spelen. Gemengd of in de heren. En... Ik stelde de vraag, want iedereen was zich een beetje aan het ergeren en de dingen liepen niet. Ik zei, wie staat er nou lekker te tennissen? Nou, niemand stak zijn vinger op. En ik dacht, goed, dat is toch logisch, jongens? A, het waaide behoorlijk. B, de banen zijn nog niet helemaal daar. C, weet je, je bent op zoek naar je ritme, hè, naar je balans eigenlijk. Dus waarom maak je daar zorgen over? Waarom accepteer je dat gewoon niet?
Mm.
En investeer je. En zorg dat je op een gegeven moment wel die bal gaat voelen. En goed, dan moet je maar hè, met een 5 of een 5,5 gewoon overleven.
Ja, klopt. Ja, het is echt zo. Je wil geduldig zijn, accepteren als dingen nog niet zo gaan. Anders kan je jezelf als tennis helemaal gek maken inderdaad.
Dat moment dat alles goud is, dat is een uitzondering.
Ja, en gevaarlijk.
Dat is belangrijk.
Ja.
Omdat je ook graag wil voelen wat je kan.
Ja.
Weet je, dat is toch weer je next level.
Mm.
De ondergrens aantikken, dat gebeurt helaas iets vaker. En de rest is, weet je, speel je dan binnen zal anders zijn, op gravel zal anders zijn. Weet je, een competitieverband is anders, misschien internationaal spelen is anders. Mm. Dat zijn allemaal weer andere spanningsvelden of is iets meer relaxter. Nou goed, dat heb je mee te maken. Dus je performance zal ook wel eens op zijn tijd anders zijn.
Ja. Ja, klopt. Maar dan, als een speler nou toch in een bepaalde... iets langer dan eigenlijk misschien normaal is voor die speler of wat je gewend bent. Maar blijf merken dat hij heeft een pieken gehad, maar hij komt gewoon even in een fase waarin hij steeds wat lager onder zijn niveau zit. Hoe ga je daarmee om als coach of als speler?
Ja,
want ja, je wilt het accepteren, maar...
Ik leg het zo uit. Op een gegeven moment, je wint een eerste set, weet je, je bent de bovenliggende partij. En je tegenstander, die gaat groeien in de wedstrijd. Die wordt in één keer beter. Of die heeft even een balans. Of je voelt dat je in één keer gevangen bent.
Mm.
En dan heb je toch in je hoofd, oh, die eerste set. Ja, de eerste set moet je eigenlijk vergeten. Ja, hoe moeilijk het ook is. En want je hebt weer een nieuw hoofdstuk of een nieuwe puzzel op te lossen. En dan is het ook accepteren als dat niet lukt, die set daarna. Dus dan zit je gewoon in die derde set. Nou, en als je voelt van dat je nog heel weinig te makken hebt of te zeggen hebt... Hè, en je merkt dat je tennis wat minder wordt... en misschien is ook een compliment voor je tegenstander. Hè, want het zou natuurlijk heel vreemd zijn als je van de baan komt en zegt... goh, weet je, ik ging zo goed, ging allemaal vanzelf. Dus tegenstander toch iets fouts gedaan.
Mm-hmm.
Dan in zo'n laatste fase zorg dan dat je tegenstander van jou moet winnen. Dus dat die wedstrijd...
Ik heb voorbeeld met Cheng van speel gewoon ballen in. En,
dat die wedstrijd heel lang gaat duren. En professioneel denken... Die gasten denken allemaal ook zo. He, op matchpoint tegen, weet je, je moet hem nog maar wel maken. Ze geven altijd die bal extra. En daarom zie je in dat tijd zo'n Joko tegen Federer of Nadal, die gasten die tegen elkaar speelden. In die eindfase was het niet geweldig tennis, maar ongelooflijk goed tennis.
Ja.
Dat ze het beste in elkaar naar boven hielden. Want ze gaven iedere keer die extra bal. Weet je, die rallies qua intensiteit, overlevingsmechanisme, ongelooflijk. Ja.
En daar kwam dan ook hun basis heel erg sterk naar voren. In plaats van shotmaking. Met van alles en nog wat. Ja. Dus geduldig. Geduldig kunnen zijn. Of eigenlijk gewoon niet overmoedig zijn ook als tennis.
Accepteren. Ook hier weer. Ja. Weet je, het loopt of het loopt niet. En hoe ga ik het dan oplossen?
Ja.
En niet uitgaan dat je je beste tennis moet spelen om een wedstrijd te winnen. Je hoeft niet altijd je beste tennis te spelen om je wedstrijd te winnen. Hm. Als je gewoon het toevallig iets beter invult in je tegenstander, dan ga je hem al winnen. En ook al voelt dat niet helemaal lekker. Ja. Ja, en als je jouw backhand niet lekker voelt, weet je, dan ga je hem iets minder scherp spelen. Dan hou je iets meer marge. Als je voelt je halfcorebal loopt niet, weet je, dan zorg dat je in je voorbereiding misschien iets meer ruimte maakt. Of dat je misschien eerst die bal speelt. Of in plaats van overhitten, dat je meer zuiver probeert te raken. Ja, zo zijn er allerlei trucjes.
Wacht, hé. Een zinnetje die ik laatst van een trainer hoorde, die ik ook gebruik nu, is probeer punten te spelen waar het publiek niet om zou klappen in het begin.
Dus je bent gewoon... Tegenovergesteld, zegt een van mijn coaches hier. Of je speelt alleen maar highlight tennis.
Oh ja.
Ja, nou, dat is allemaal mooi. Op YouTube zie je al die highlights. Ja, maar dan hou je geen 3 uur vol. Nee. En een beetje tennissen voelt dat aan de overkant. En ook in competitieverband. Iemand die meer ervaring heeft en die wordt de eerste set helemaal geveegd door alleen maar highlights voor je tegenstander. Die denkt gewoon, mijn tijd komt nog wel. Want dan hou je gewoon geen 2-3 uur vol.
Ja.
En inderdaad, hè, ik heb met Bart ook wel eens een keer gekeken naar zo'n Murray, hè, in zo'n goede dagen. Hij zei, ja, er gebeurt helemaal niks.
Nee.
En vaak op het moment dat je erop begint, die jonge lui hoort praten over die toptenners. Ja, maar hij doet helemaal niks. Ja, maar hij heeft wel één ding in de gaten, weet je. Iedere bal moet je maken. Ja, ja, succes.
Ja, goud voorbeeld Murray inderdaad. Toch heeft hij bij mij ook inderdaad wel een bepaalde... Dat viel mij in ieder geval wel op altijd inderdaad. Hij doet niet zoveel. Maar tegelijkertijd natuurlijk wel, hè. Inderdaad, hij is altijd goed voor die bal. Super beweger. Maar terwijl het idool voor mij en nog een maat van mij is Federer. En wat ik altijd tegen die maat van me zeg is... Je kan niet elke bal spelen zoals we bij Federer zien op die highlights. Dat kapper mee, weet je wel. Maar het zit er dan heel erg in. Ja, dus toch... Heel mooi, een halve meter missen, net bij die return inside out slaan. En ja, je moet een beetje winning ugly, komt eigenlijk een beetje naar voren. Vond ik het ook echt super boek om voor anderen te lezen. Ik denk bij jou ook natuurlijk je vader, maar ook misschien andere coaches. Of heb jij bepaalde inspiratiebronnen of mentoren of coaches gehad waar jij heel veel van hebt geleerd?
Natuurlijk de mensen dicht om me heen. Ja. Maar ik heb van heel veel collega's heb ik dingetjes geleerd. Ik heb wel een aantal... Ik heb net aangegeven dat stukje van zo'n Rowan Guske.
Ja. Die ken ik zelf niet. Is dat dan...
Dat was de oud-coach van Richard Krajicek.
Ah, oké. Okay.
Wimbledon gevonden. Sorry. Oeps. Sorry. En hij had een hele belangrijke functie binnen de KNLTB. Verantwoordelijk voor het nationaal tennis.
Oh, oeps, oeps.
Maar nee. ik ben ook iets ouder.
Ja.
En natuurlijk een Henk, maar ook een Alex Reiners. In de tijd dat ik met Schengen werkte, had ik ook veel te maken met een Tjerk Borstra. Ik kom geregeld ook samen met Tjerk en Ad Luttighuis en Hugo Ecker. Weet je, dat je dingetjes deelt. Het feit dat je jezelf soms als trainer gewoon kwetsbaar opstelt en dingen neerlegt bij je collega's. Ik denk, en dat is ook als ik een workshop geef aan trainers, je haalt altijd wel iets uit wat dan je, hey, vrek, weet je, dat is goed geformuleerd. Of hey, daar had ik nog niet over nagedacht. Of hey, die kan ik gebruiken. En daar is altijd weer 1 of 2 leerlingen mee geholpen. En ik denk, omdat je altijd kritisch bent naar jezelf, je wil altijd beter. Niet iedere tip is goud waard voor je speler. Het is niet alles waar mee strooien is meteen goud en werkt. Dus je bent altijd op zoek naar die ingang. En ja, dan kom je ook uiteindelijk natuurlijk bij jezelf uit. En wat ik zei, zoals we net in het begin zeiden, ik wil gewoon in mijn speler kunnen komen. Dat die voelt van, hey, dit ondersteunt mij, dit helpt mij. En niet om, maar iets wat... past.
Ja,
dat zijn jasje is.
Want die eigen... Die ontwikkeling voor jouzelf... dat haal je dus ook uit de mensen om je heen... het netwerk wat je hebt, de coaches waar je mee spart.
Die mijn beste spelers geven of hebben gegeven... Hè, dat ik gewoon ook geregeld... mag kijken op de tour. Dus als ik met die jongens onderweg ben... Hè, dan pak ik altijd momenten op de trainingsbanen. Weet je, niet alleen de oefenstof mij... maar waar wordt de accent gelegd? Ik ga ook de wedstrijden kijken... dan zie ik niet echt vaak de wedstrijden... maar dan ga ik naar de coaches kijken. Wat ze zeggen, hoe ze communiceren. Tegenwoordig mag dat ook, hè?
Ja.
Waar ze accenten leggen. Dus dat is voor mij een snoepwinkel daar om mezelf ook weer te ontwikkelen.
Tof. Dat is echt een topomgeving dan inderdaad. Want je bent ook sinds vorig jaar ATP-coach geworden, toch? Ja. De as-titel soort van erin.
Ik vind het gewoon mooi om als je de ATP site op gaat en je gaat naar de coach.
Ja, je ziet jou
als niet speler, weet je, 0,000 ATP punten gehaald. Ja, ik moest eerder weer stoppen. Dat ik ook een onderdeel ben daar van de familie, hè, onderweg. Hè. We zijn allemaal onderweg. Ik dan absoluut minder dan veel meer collega's van mij. Vond ik dat een mooi momentje voor mezelf met ook de halve finale van Schengen of de halve finale van Matwee en de dubbel voor hebben ze allemaal waar je
vorig jaar toch?
Ja, vorig jaar waar je mee bent geweest. Of ook de finale, hij won, Matwee won Rotterdam. Nou, hoe geweldig was dat? Dat is voor mij echt wel een kantelpunt geweest. Dat ik denk, oké, dat klinkt heel stom, hè? Op mijn 54 toen. Goh, ja, misschien weet ik wel iets van het vak. En dan wint hij Rotterdam. En het mooie was, aan de andere kant van de ring, want hè, zoals we weten, in Rotterdam staan alle winnaars, oud-winnaars, hè, van het toernooi. Nou goed, aan de andere kant staat Jacco Elting en Paul Haarhuis, ook oud-spelers van de tennisschool. Waar Henk en Alex toen heel erg hard aan hebben aan gewerkt. En dan sta ik met Matwee aan de andere kant, weet je. Dus dat is toch iets bijzonders.
Ja, heel gaaf.
Ja, dus in dat opzicht... Heb ik mooie dingen mee mogen maken. Ook dat Schengen Rosmalen won. Hè? Dus dat zijn allemaal van... Dat pakt eigenlijk dat ATP-coach gebeuren even samen.
Ja, precies.
Ja.
Mooi, want om een brugje te maken naar dat is even het verleden. Stukje met de successen en jouw route. Maar je hebt ook ambities. Je bent ook aan het bouwen met iets moois. En met jouw spelers ook. Maar ook als ondernemer. Dat is met Go for Slam. Dus de naam zegt het al. We gaan voor de Grand Slams.
Eens.
Ik heb dat overigens ook vond ik heel mooi. Dat was eind 2021 dat ik die opname deed met Matwee. Dat ze met Matwee, Sander, Wesley en Bart aan het trainen waren. Nou, toen ook jou. Volgens mij hebben we daar ook aan moeten.
Ja, het eerste moet.
Ja. En daarna in februari... was volgens mij het jaar dus dat hij dan ABN won. Dus voor de mensen die nu denken, waar heb je dan over? Nou, op YouTube staat er een dubbelspeltraining van die training die wij toen gemaakt hebben. En ook een interview met Matwee. Maar wat is Go for Slam? Je wilt dus de spelers helpen om naar die Grand Slams te gaan.
Go for Slam moet een tool zijn voor de spelers binnen de opleiding. Waar wij het gevoel hebben van, zij maken ook kans om internationaal te slagen, om die te ondersteunen. Tennis is een hele dure sport. Een ouder zegt altijd, kan maar één keer €1000 uitgeven. Maar aan top-off zijn er altijd extra kosten. En dat kan zijn in een stukje begeleiding, of even een extra 1-op-1 moment op de baan, of in fysieke training. Soms wil je ook expertise tegenover de spelers hebben in de vorm van Shane Schalke die verbonden is ook aan de Go for Slam. Dat kost geld, maar hoe kom je dan aan dat geld? Aan een soort van sponsoring. Dus vaak als de spelers 17, 18 zijn, dan hebben de ouders, we hebben zoveel geïnvesteerd in de kinderen. En nu moeten ze het maar zelf doen. En dan houdt het ook wel eens op. En dat zou jammer zijn op basis van financiën dat het op een gegeven moment gaat struikelen. En hoe langer je die route kunt uitstippelen met elkaar, hoe meer je groeit qua niveau. En hoe meer je op een gegeven moment, als het erin zit, gewoon succesvoller wordt. En ook dan steeds meer op je eigen benen kan staan. Dus ik dacht in 2011, laat ik gewoon laaghangend fruit om me heen. Kennis en vrienden die ik ken van tennis, delen wat ik graag wil doen. Jongens, sluit aan. Je kunt een pakket, een groot pakket, klein pakket, een laag pakket. Tegenwoordig heet het goud, zilver en brons. Inkopen en in ruil daarvoor laat ik jullie, en vooral zijn het mensen met bedrijven, ondernemers 6 keer per jaar samenkomen. Nou goed, ik had een mooie basis. En toen uiteindelijk de uitdaging was, goh, weet je, maar wie kent mij niet? Wie weet niet van dit? Weet je, wie weet niet van tennis? Wie weet niet wie we zijn? Kan ik daar op een gegeven moment ook wat mensen warm krijgen daarvoor? En dat is ook op een gegeven moment gelukt. En toen dacht ik, oh, weet je, nu is het mooi, hè, qua groei. Dat we, hè, we zijn, uiteindelijk zijn we een A-merk. We hebben ook met de topspelers te maken. Die het ook ondersteunen. In hoeverre kan ik zelf meer een A-merk worden of verbonden worden aan een A-merk. Nou goed, Libema Open heeft ons een hele mooie geste gedaan richting de leden. Een Poelman Kokanje Eindhoven. Hè, dus een Poelman werd sponsor. Uiteindelijk tijdens COVID hoofdsponsor geworden, naamdrager BNP Paribas Leasing Solutions. Nou, dan hebben we nog een goudsponsor bij, Praliban. Dus op een gegeven moment, je groeit. Je groeit qua leden, 20 naar nu 35. En je groeit qua budget, waarbij gewoon tweede derde van het budget ook ten goede komt van de spelers. En dan vind ik het mooi dat ik nu 9 keer per jaar de ondernemers samen kan laten komen. Waar gewoon een hele leuke, gezellige, sportieve sfeer is. Waarbij we gaan zeker vaak tennissen, padellen, golf. We hebben kennissessie, toevallig gisteravond nog een kennissessie gehad met de networking. En dan doe ik heel graag iets terug voor de mensen die deze kans aan mij geven. Om dit eigenlijk door te geven aan de spelers. Ja. Om daar te zorgen dat datgene wat nodig is ook accent kan krijgen en niet gestopt wordt door financiën.
Ja, ja, super mooi. Het is echt top dat je dat doet, want inderdaad, spelers, sommigen die stoppen dan inderdaad. Het is gewoon super duur, want ik denk dat ik ga nooit mee. Ik heb me ook nooit met zo'n speler of iets gewerkt. Lijkt me overigens heel tof om ooit te kunnen doen. Maar je hebt natuurlijk dat je je coach, je hebt je hotel, je hebt je vlucht, je hebt gewoon het hele verblijf wat je daar hebt, eten en drinken en nog veel meer kosten die er waarschijnlijk bij komen kijken, dat ja, trek je denk ik helemaal leeg. En zoals Bart zit nu, nou, je vertelde net, virtueel stond hij heel even 100 nu, ja, nog net niet die top 100 in, maar... En hij
zei... Bart is lid, hè, dan, van de Golf Slam. Bart is vanaf 2015 erbij gekomen. En ja, weet je, het feit dat hij natuurlijk Rotterdam heeft gespeeld met Tim van Rijthoven, Jesper de Jong, Rosmalen, Tom Griekspoor, die zegt gewoon, Bart, ik help je graag mee. Er zijn een aantal momenten dat we samen kunnen spelen. Dus heeft hij gedaan in onlangs in Doha, in vorig jaar in Kitzbühel, ook nu onlangs in Banja Luka, tijdens een ATP-event. En dat helpt Bart enorm. Maar goed, Bart zit langzaam wel tegen dat niveau aan waar we mee... Wat uiteindelijk wel de doelstelling is voor de Golf Slam. Dat de spelers straks ook op die manier wel op hun eigen benen kunnen staan. Maar dat traject daarnaartoe in ieder geval wel een stuk ondersteuning
heeft gehad. Ja, want kunnen zij op eigen benen staan zodra ze... En dat was ook wel de vraag die ik wilde stellen. Zodra ze een bepaalde ranking hebben en met toernooi mee kunnen doen met succes... Dat ze genoeg verdienen dan ook?
Het gaat vooral om verdienen.
Ja.
Hè, dus dat Bart... gewoon een dusdanige financiële situatie heeft afgedwongen vanuit zijn ontwikkeling, zijn tennis en uiteindelijk zijn ranking en zijn resultaten, dat hij zelf gewoon die reizende coach kan betalen.
Ja.
En betalen wij dan totaal die reizende coach die af en toe meegaat? Nee, want het is ook niet te betalen als je het echt heel goed wil doen. Maar we ondersteunen daarin. Dus,
ja, precies.
Dus weet je, de coach gaat bij Bart op de kamer. Bart betaalt het ticket. Wij betalen de fee van de coach. Hè, de dagelijks. Dus het is altijd een samen. Het is niet zoals spelers bij ons zich aansluiten of ondersteund worden. Dat ze in een luie stoel kunnen gaan zitten en zeggen... Oké, weet je, het schipgeld komt...
Zou
het
niet goed zijn?
Nee, juist, daarom. Nee. En het mooie vind ik, even sec naar Bart... maar ook alle andere spelers die in het team zitten of hebben gezeten, die 9 events, past het in de agenda, Bart is er wel bij.
Hmm.
Bart vindt het leuk om op die manier ook tussen de mensen te zitten, dus je gaat elkaar kennen, weet je, de gunfactor wordt ook groter, maar hij vindt het op die manier heel erg leuk om dat terug te geven. En voor de mensen het gaaf, een jongetje speelde toen Australian Open zijn eerste Grand Slam bij de jeugd, en straks heel het traject hebben we doorlopen met z'n allen en speelt straks de Grand Slams in de dubbel.
Ja, tof. Want inderdaad, even heel groot dromen. En hopelijk mag dit werkelijkheid worden. Hij behaalt in het jaar, elk jaar van de Grand Slam zijn kwartfinale. Of hij weet dus Wimbledon te winnen of zo.
Maar hebben we toch een mooi initiatief opgezet?
Ja, dan heb je een supermooi initiatief opgezet. Dan zou hij dus door wat hij dan... Want zo werkt het natuurlijk dat je krijgt prijzen geld bij elke... verse ronde van het toernooi. Nou, hoe verder je komt, hoe meer je verdient. En dat geeft dan ook weer aan dat dit werkt. En dat mensen dat nodig hebben. Want zonder... Ik denk ook eigenlijk zo, als je zo een beetje kan zien... Bart zou zonder de hulp van Go4Slam het natuurlijk veel lastiger hebben. En misschien zou het kunnen, weet ik niet. Ik kan de situatie zien, maar dat maakt het gewoon ontiegelijk lastig inderdaad. Dus ik denk ook, wat ik dan zou willen zeggen... is dat mensen ook even moeten gaan kijken. Als je nou ondernemer bent, als je passie hebt voor tennis... of wellicht, je bent geen ondernemer, maar je vindt dit gewoon heel mooi. Ga naar Go4Slam en verdiep je er even in en support het. Als je dat natuurlijk leuk vindt.
Dankjewel, geweldig. Ja. Dan ben ik helemaal happy.
Mooi. En even kijken, welke spelers... want je hebt Bart...
Jip van Astendelft en Fons van Sandbeek.
Okay.
Dat zijn twee jongens die in Amerika zijn, hè, die we op een afstand in ieder geval de openstaan om als ze richting Nederland komen, daar en als ze Futures gaan spelen, om daar in ieder geval te ondersteunen waar mogelijk is. Maar goed, daaronder hebben we natuurlijk een hele grote vijver van spelers die gewoon ook internationaal aan de weg timmeren. En goed, Tennis Academy is ondertussen Enjoy Tennis geworden. Vind ik wel heel belangrijk om te delen. Een snuffelstage was dat over 4 jaar gedaan. En ik dacht, goh, weet je, we hebben tot met 12 een nummer 1. En de ander heeft een nummer 3 van Nederland. Tot met 14 hebben we 3 spelers bij de top 8. Of tot 16 2 spelers bij de top 4. En waar laten we niet gewoon de boel samen bundelen? Ja. Hè? En goed, dat is misschien een ander onderwerp. Maar ik geloof in samenwerken. En daar is een hele mooie samenwerking uit voortgekomen. Dus onze vijver is groter. Dus ook voor de Go4Slam is de vijver... potentiële goede tennissers groter geworden. Dus een Mees Rutgering... al dan niet bekend, top 100 op dit moment... op zijn jonge leeftijd. ITF staat ook op punt om die jeugd Grand Slam te spelen. Niet voor 1 jaar, maar misschien voor 2 of 3 jaar. Een Stan Putt, toch bij een Europa onder 12... toch een top 8 jongetje... Ja, goed. Dat is ook een jongen die mogelijkheden heeft. En niks is een garantie. Hè? Dus we moeten ook door zoveel fases heen. Maar we hebben daar ook veel spelers zitten... die een finale Nederlands kampioenschap hebben gespeeld... of een kampioen zijn geweest. En dat is allemaal potentieel... waar we graag dat traject willen ondersteunen in de toekomst. En soms hebben we ook wel eens eventjes waarbij gewoon de kinderen, de jeugd, al iets extra's krijgen vanuit de Go4Slam.
Mooi, ja gaaf.
Dus we hebben een hele vijver, maar we noemen het al de wachtkamer.
Ja, precies. En het is ook dat jullie, ben jij dat, of heb je een groepje mensen die, je selecteert de spelers, neem ik aan. Voor wie
het
hier...
selecteert zichzelf.
Oké, maar daardoor door hun niveau, of hoe selecteert het zichzelf?
Ja, uiteindelijk ook resultaten.
En ook wel de persoon kan ik, tenminste... Hè?
Ja, even resultaten ten opzichte van de buitenwereld.
Ja.
En natuurlijk, het is niet zo als een nieuwe speler komt dat we denken... Oh, en die zeggen, hier ben ik, mag ik meedoen? Nee, wij moeten wel het gevoel hebben dat we al door een traject, door dik en dun, al heen zijn gegaan.
Ja, precies.
Dat je ook als het minder gaat, weet je, dat je elkaar tijd geeft, dat je elkaar ook aan kunt spreken. Zowel ouder als naar trainer, als trainer naar ouder, of speler naar trainer naar speler.
Ja.
Dat je wel met z'n allen gewoon... weet, ook in mindere tijden zijn we daar voor elkaar.
Ja, ja.
En niet voor niks is dat gelukt met Mathieu Middelkoop. Hè? Toen hij 12 jaar was, kwam hij binnen onze opleiding. Ieder voor Bart Stevens, vanaf zijn 12e. Maar Sheng ook, was ook vanaf zijn 12e. Ja, en ik denk in Tennis Nederland dat het heel, heel erg uniek is... dat wij als opleiders vanaf die leeftijd stiekem 3 spelers alweer bij de top 100 gebracht hebben. Dan heb ik natuurlijk al die andere jongens nog niet benoemd. Want uiteindelijk zou Bart hopelijk nummer 11 worden voor ons.
Ja, dat zou echt heel gaaf zijn.
Ja.
Ja. Hey, ik heb nog wat Instagram-vragen.
Oh.
Die zijn doorgestuurd van Jorrit. Ook uit Brabant, de Brabander van ons progressieprogramma.
Ja.
Hij vraagt, hoe ga je van een drukke, chaotische speler... naar een rustige en mentaal sterke speler?
Ja, dat is een enorme overgang.
Klopt.
En je krijgt hem niet zo ver. Gaat het niet worden. Maar het is wel gewoon, hoe ga je ermee om? En ergens zal het nog een keer, zal men een keer flippen. Ja. Ergens zal, maar in plaats van dat 10 keer in het seizoen wort, weet je, hopelijk wordt het 8 keer of wordt het jaar erop 5 of 4. En je probeert ze natuurlijk gewoon handvatten te geven, op het moment dat het gewoon niet goed gaat, weet je, terugvallen weer op de basis. Dan is het altijd op zoek naar, maar je bent ook afhankelijk of de speler ook zelf geholpen wil worden.
Hmm. En, ja, hij wel hoor.
Oh, oké, okay, het gaat ja.
Ik weet wie dit vraagt.
Oh, ja, oké. Okay. Ja, dus dat je ook daaraan commit,
ja.
De opdracht. En ook eens gaat ervaren wat het gaat geven. Dus waarom val je iedere keer in je oude zelfde patroon?
Ja.
Als je toch het eindresultaat weet waar het naartoe leidt. Hm. En dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Maar kijk, motorisch iets veranderen of ontwikkelen. Of beter maken. Dat is altijd makkelijker dan iets in je hoofd. In je hoofd, weet je, er zijn zoveel dingen die onbewust gebeuren, waar je ook echt ook niet eens het kunt vastpakken. Of misschien zelfs kunt benoemen. Dat is gewoon een ander traject.
Ja, ja.
Maar je
ja.
moet jezelf daar ook, weet je, het mag een keer fout gaan. Wat ik net al in het begin
te zei. Te accepteren ook. Ja,
ja. Ja.
Ik denk ook wel voor hem.
Ander ook iets, hè, weet je. Als een speler, een voorbeeld, hè, bij ons in een training een racket smijt op de grond, exit, wegwijzen. Gewoon huisregel. Ja. Even terug naar de discipline.
Precies.
Ja, zelfs als je loopt te zeiken, even in die woorden, of een bal het dak in ramt, hè, even in die woorden, hè, want ik vind het gewoon onzin. Maar in een wedstrijd sta ik best open voor het feit, sorry. Als je dan je racket breekt, ja, en er staat een nieuwe persoon die helemaal opnieuw start, dan accepteer ik het. Hm. En misschien helpt dat even om van alles los te komen. Moet natuurlijk niet iedere week gebeuren, niet iedere wedstrijd gebeuren. Ja, maar als dat een keer helpt, weet je, dan is het wel die ruimte daar voor mij richting mijn speler.
Ja, ja, precies. Ja. En ik denk ook wel wat het eerste wat je daarin zei. Dus dit is dan ook misschien een stukje frustratie, die moet eruit. En je kan het bijhouden, maar het moet er even een keer uit. Ik weet dat het bij hem is het ook gewoon deels goed in ontwikkeling qua zijn spel. Mocht hij nou dus inderdaad zijn voorbereiding nog beter doen en beter voor ballen staan en zijn spel verbetert daardoor, dat het ook al een beetje rust geeft. Ik weet dat veel spelers hebben gewoon inderdaad heel haastig op het laatste moment nog slaan. En dat is eigenlijk ook een chaotisch. Dat neem je misschien ook weer mee in je hoofd.
Heb je al dus, van tevoren een keuze gemaakt, hè? Als je het laat moet beslissen of het op het laatst gewoon afstapt van je keuze, dan vraag je al om problemen.
Ja, ja. Ja, dus nee, top. En inderdaad, mooie. Als je eerst 10 keer gek wordt van jezelf, misschien in een wedstrijd en wordt het nu 8. Ja, dat is al ook weer progressie. Dus,
ik heb een geweldige anekdote, maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben.
We hebben tijd. Ja. Kom maar.
Ik liet net een aanvallen hier van Assendelft. En die we hadden echt een handje van.
Oh ja.
Dus ergens heb ik op een gegeven moment gezegd, luister kerel, iedere keer dat je racket smijt, weet je, is het van €5 voor mij. Mm-hmm. Vooral ook met de ouders over gehad. Mm-hmm. En hij had een spaarpotje. Dus, maar goed, het kwam nooit tot afrekenen. Maar ergens kwam een moment wel dat hij moest afrekenen. Dus hij had mij op een gegeven moment €45 gegeven. Maar goed, met niet dat ik dat houd, weet je, hij kan dat ook terugverdienen. Dus hij speelde in Amsterdam Tennis Europe, volgens mij ITF. En hij speelde een wedstrijd en hij verloor de eerste set 6-0. Maar wat me opviel, hij had gewoon dat racket nog steeds vast. En hij stond 3-0 achter de tweede set en hij hield dat racket nog steeds vast. En op 0-3 begon hij op een gegeven moment te bewegen tussen de punten. Hij werd actiever. Ik dacht, wauw, weet je, hij creëert een nieuwe start. En hij verloor 6-0.
Hmm.
6-0 is 0, ging eraf en hield zijn racket vast. En toen liep hij naar zijn tas en wat al die spelers wel doen, allemaal herkenbaar, weet je, dan flikken ze de racket tegen de vlakte aan, weet je. Ik moest wel even laten zien dat.
Ja.
Hé, hey, hij stopte, de racket heel netjes in zijn tas. Ik dacht, wauw. Zij kwam op een de kantine in, of het clubhuis. En ik zei, Jip, gefeliciteerd. Hoezo? Ik zei, die €45, ik geef ze terug, die wil ik zien. Ja, maar het was helemaal niks. Ik zei, ja, dat klopt. Ja, je tennis was ook niks, je voorbereiding was niks, het voetenwerk was niks. Weet je, je voelde de bal helemaal niet. Maar weet je, waar zijn we ook mee bezig? Ja. In mentale ontwikkeling. Gaaf dit, weet je? En toen zei hij tegen mij, ja, is goed dat je het zo zegt, maar laat me eens even over nadenken of ik dat wel doe. En ik bericht je vanavond wel. Weet je wat hij zei? Enig idee? Had hij het gehouden of niet? Die 45 euro.
Nee.
Hij wilde niet.
Precies. Voelde niet fijn voor hem.
Nee.
Maar ik denk wel dat zag hij wel de stappen die hij maakte.
Hij heeft zijn neef geadviseerd. De ouders van een neef, want die gooide ook met een racket naar de ouders. Je moet hem laten betalen.
Oh, dus het werkt.
In de toekomst, niet erg, maar hij is er wel bewust van geworden. Dus hij heeft wel zijn momenten. Ja. Dat is ook zijn grootste tegenstander, om het zo te zeggen. Maar goed, je bent altijd op zoek naar.
Ja. Ja, tof. En dat maakt de tennis ook leuk, hè? Al die elementen die erin zitten. Want inderdaad, net de vraag van Jorrit, dat is dan inderdaad een speler. Dus die vroeg dit waarschijnlijk echt voor zichzelf. Maar Karen heeft, die is dan weer, die volgt het trainersprogramma die we dus hebben. En zij vraagt dit als tennistrainster. Als een speler nou gewonnen heeft, maar die is teleurgesteld. Die loopt teleurgesteld van het veld af. Waarschijnlijk omdat diegene niet lekker heeft gespeeld. Dat kan natuurlijk ook. Hoe ga je daar dan mee om?
Gewoon zeggen, nou goed, dat klopt. Ja, als het zo is. Maar goed, daar zitten natuurlijk ook altijd weer marges in.
Ja.
Ja, ik heb dat wel geleerd in de tijd van een van mijn spelers, Paul Lochtes. Die zei, we zaten in een taxi in Mexico, ergens naar een future. Dingen liepen niet. En weet je, als trainer ben je altijd geneigd om te komen met de oplossing. Weet je, het komt goed. Of je moet dit doen of zo. En toen zei hij tegen mij, laat me nou eens gewoon lekker zeiken. Ik merk ook als ik met mijn twee speel en soms vinden ze het gewoon die bevestiging ook fijn dat het niet goed ging.
Oh ja.
Ja, waarom zou dat ons als trainers angstig maken om daar ook gewoon te zeggen, ja het klopt. Ik ken de situatie niet, hè, waar ze tegenaan loopt. Hè. Misschien heeft hij wel gelijk. Ja, en waarom mag hij niet even gewoon daarvan balen of van zeuren? En misschien is het ergens een ander moment als je op de trainingsbaan staat, dat je daar dan misschien even het moment pakt van, hey, kun je nou dit herinneren? Dat deed je heel goed. Of dat moment, hey, dat was gaaf. Of misschien is het zo dat hij een tegenstander trof. Ja, dat zie je vaak, hè, dat iemand heel droog speelt. Dus eigenlijk heel weinig doet, die ballen teruggeeft, weinig vaart. Je krijgt 101 opties om die bal weg te slaan. En dat zijn de gevaarlijkste tegenstanders waar iedereen zich op verslaat. Ja, logisch, weet je, dat het niet goed ging. Ja, dus je kwam gewoon met een verkeerd antwoord.
Ja.
Ja, dus ik ga niet direct, hè, wat ik zei, wat heb ik geleerd als vakman. Ik probeer altijd in de huid van mijn speler te stappen. Hè, hun gedachtenpatroon te begrijpen en te verstaan. Laat het gewoon zijn zoals het is.
Ja, precies. Ik las deze vraag ook wel zo. Even een voorbeeld schetsen van een speler die bij wijze van in training en niveau 7 bijvoorbeeld lekker aan het doorslaan is, gedurfd. Maakt dan misschien wel wat meer fouten, maar zo wilt hij spelen. En dan komt hij op de baan voor een wedstrijd en dan is het allemaal duwen, heel veilig. En dan denk dat hoor ik ook wel eens terug. Zeg, ja, ik wil gewoon zo kunnen spelen zoals ik train. Maar ja.
Ja, nou, investeer dan. Gewoon in de wedstrijd begint in die tweede set. Ja. Hè, dus wat we net ook zeiden, hè, tast eerst af. En kijk eens waar die nieuwe ervaring wat je uiteindelijk geeft. Maar goed, we worden allemaal geblokkeerd door winnen en verliezen. Hè, ook spelers die heel goed zijn te spelen, lopen tegen het moment aan hè, dat ze misschien kunnen winnen. Dan komt het moeilijkste gedeelte van heel de wedstrijd komt nog een keer voorbij.
Ja.
Winnen en verliezen, dat geeft ook al een verkramping. Dus blijf tennis denken, wat de coaches en trainers ook wel eens gezegd hebben tegen jou als leerling. Hè, blijf tennis denken, blijf je huiswerk invullen.
Ja.
En dat is heel moeilijk.
Ja, blijf verbouwen aan je spel. Ja.
Hè, val terug op je basis, op je beste slagen. Hou dan qua keuze, qua aanvalsbal, weet je, gewoon, dat is een mooie van Schenk, die zei, weet je, ik heb gewoon vaste patronen, die aanvalsbal. En als het dan geen winnaar is, dan heb ik in ieder geval mezelf niks te verwijten.
Ah ja. Dat is ook zo. Ja.
Eenvoudig, hè?
Ja, het is zo simpel.
Maar het is moeilijk om dat te accepteren, weet je? Dus er zijn wel fases waar je doorheen moet.
Ja. Ik zeg niet wie deze vraag heeft gesteld, maar wie van je spelers is je favoriet?
Al mijn spelers zitten in mijn hart, weet je? ik ben afgelopen zondag speelde het eerste team van ELTV hoofdklasse. En dan speelden een Mees, Rutgering, Pepijn, Bastiaanse, Danique Havermans, Joes Gijns, een aantal spelers. Maar goed, twee banen verderop, daar speelde een Demi de Voede en een Thomas van de Heuvel. Nou goed, niemand die de spelers kent.
Nee, ja, ja.
Maar die speelde hier, volgens mij, de jongetjes zijn 16. En ik ben gaan kijken naar die gastjes. En ik zag een jongetje, Demi, en ik weet waar die vandaan komt. En ik zag hem dingen doen die eerst zette ik, wauw, weet je, dat heb ik nog nooit van hem gezien. Gaat hij dit vasthouden? En hij brak. Nee, zijn tegenstander kwam met een ander antwoord. Hij verloor die 2 sets. Stond 6-0, 3-0 voor. Hij verloor 6-3. Toen dacht, nou, weet je, ik ga gewoon eens dingetjes met hem delen in die wedstrijd. Wat bij Thomas niet lukte, weet je. Want ik zeg wel, alles wat we zeggen is niet goud. Hè? Dus Thomas zat ook in die derde set. Demi ook in die derde set. En Demi pakte het op een gegeven moment op. En daar word ik heel warm van. Dus heb ik dan een favoriet? Ik heb geen favoriet. Iedereen wordt favoriet bij mij als ik voel dat ze aan de dingen werken die hun een betere speler maken of een beter mens.
Ja, ja.
En dan heb je mij.
Ja, nice. Wie zou dit gevraagd hebben, denk ik?
Geen idee.
Ze was een van de mensen die daar speelt. Maar misschien heb je nog steeds geen idee.
Nee, geen idee. Dat vind ik wel belangrijk.
Nee, precies.
Ik zit zo in de wedstrijd.
Ja, maar is mooi, toch? Ja.
Geweldig.
Ik heb wat tegenstellingen voor je. Mag ik kort antwoord opgeven? En ben je er klaar voor?
Ja.
Oké, okay, gras of gravel?
Gras.
Nederland in en er nooit meer uit? Of Nederland uit en er nooit meer in?
Nederland in.
Oké. Okay. Coach of speler?
Coach.
Oké. Okay. Ik heb dit trouwens even aangepast, niet helemaal een tegenstelling, maar Federer, Nadal of Djokovic?
Federer, hooguit. Echt mijlen ver vooruit.
Mooi. McEnroe of Borg?
McEnroe. Voorhand of... Toen was het Borg, maar ik ben hem gaan waarderen.
Oké. Voorhand of backhand?
Backhand.
Service of return?
Surf.
Luisteren of praten?
Luisteren.
Service volley of baseline spel?
Basis, baseline.
Oké. Ben ook wel heel benieuwd naar deze. Die heb ik als laatste nieuw toegevoegd. Alcaraz, Sinner, Rune of een andere speler?
Alcaraz.
Okay.
Wat een beest.
Ja, en niet normaal, hè?
Ja.
Gisteren ook gezien dat punt wat hij haalde, zo'n smash en dat hij helemaal in split.
Gisteren zat ik in een Golf Slam meeting.
Oh ja, tuurlijk.
Onze leden waren met de Network King.
Ja.
Waren we allemaal bijeen. 40 mensen in een mooie zaal bij het Poelman in Eindhoven. En dus ik was even gefocust.
Ja. Nou, die moet je maar even terugkijken. Oh, want hij stond er zelf ook om te lachen dat hij dacht, wat doe ik eigenlijk? Hoe dan? Ja, ongekend. Hey, ben ik iets vergeten te vragen wat ik wel had moeten vragen?
Nee, ik vind het hartstikke leuk. En sowieso de initiatief wat jij hebt genomen een aantal jaren geleden... daar is absoluut heel veel interesse naar. En dat zie je ook, hè, de groei die je hebt.
Ja.
En ik vind het heel leuk om daar een onderdeel van te zijn. Hè. Zowel nu in de podcast als ook, hè, in de clinicvorm.
Ja.
Dat ik door die wedstrijdjes in de achterzien denk ik, wauw, weet je, dat geeft.
Ja.
Want iedereen wil gewoon het beste en het maximaal uit zichzelf halen. Ja, los van het feit waar dat uiteindelijk eindigt. En wat ik net ook zei over mijn spelers, iets waar hard in zit, dat raakt me, dat pakt me en daar ben ik graag onderdeel van.
Ja, leuk. Ja, top. En ook thanks voor het, dat we dit konden doen, maar ook sowieso je woorden van net en dat we ook voor de mensen, wij gaan gewoon dingen nog doen in de toekomst. Dus ga dat ook volgen. Ga ook als jij vragen wil insturen. Stuur vragen in. Er komen dus podcasten aan. En dan stuur ik altijd een sticker op Instagram.
Mooi.
Dus voor volgasten. Zorg dat je Tennis World even volgt. En,
daar is de camera, hè?
Daar is de camera, inderdaad.
Mooi.
Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik vond het zelf erg leuk om met Willem-Jan te praten. En deze afleveringen weer op te nemen, om deze podcast te voeren. Ik leer hier altijd zelf ook heel erg veel van en ik hoop jij ook. Als dat het geval is, zorg er dan even voor dat je reageert onder de video op YouTube of dat je bij de Q&A sectie van Spotify of de andere app even een reactie achterlaat en deel het natuurlijk op Instagram, want we willen deze energie van progressie willen we gaan delen. Dus alvast bedankt, ik ga erop reageren op Instagram en tot de volgende.